Goedenavond allemaal, fijn om hier bij elkaar te zijn op het bezinningsuur. Ik stel voor dat we samen beginnen met het zingen van Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Het is de Heer die de recht der armen de verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146 vers 5. Wij samen bidden. Trouwe God en hemelse Vader, we danken u dat wij op deze avond hier bij elkaar mogen zijn en dat wij ons mogen bezinnen op de komende avondmaalsbediening van zondag. We danken u, Heer, dat u ons dit geeft. Een moment van rust, van aandacht, van toewijding, van stilte. Hier in alle drukte van de week, die ons ook in de voorbereiding parten kan spelen, is het goed om samen te zijn, elkaar te ontmoeten in gebed en rondom uw woord. Heer, we bidden dat u bij ons bent en een goed ogenblik geeft. We bidden ook voor degenen die niet hier aanwezig zijn, maar wel nu meeluisteren of later dit zullen naluisteren. Geef ook aan hen uw zegen. Heer, we bidden dat wij ons mogen, dat we mogen verlangen, mogen heenzien naar de ontmoeting met u, Heer Jezus Christus. Om gevoed te worden met het brood des levens, we mochten het zingen. U bent degene die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Wilt u dat ons ook doen, Heer, met het brood des levens, onze Heer Jezus Christus. We bidden voor elkaar, Heer, we hebben de zorgen en de omstandigheden van het leven altijd bij ons, wellicht in onze gedachten of in onze harten. U kent ons, Heer, u weet hoe wij avondmaal vieren. Maar geef, Heer, dat te midden van dit leven het troostrijke woord van het evangelie klinken mag, dat we mogen zien op de dood van Jezus Christus, die zijn lichaam liet verbreken, zijn bloed liet vergieten, tot ons behoud en zaligheid. Hoor zo ons gebed en wees ons nabij. Wij vragen u dit uit genade. Amen. Laten wij, voordat wij een stukje uit het formulier lezen, laten we eerst Efeze hoofdstuk 2 lezen, vers 1 tot en met 10. Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij. En u heeft hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht en lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, waaronder ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel en we lezen nu een stukje uit het avondmaalsformulier. We zijn gekomen bij het slotgebed. We zijn bijna aan het einde gekomen. Het slotgebed uit het avondmaalsformulier. Laten we het samen lezen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. We bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk u ons geleerd heeft. En dan volgt het onze Vader. Ik was eerst van plan om het hele gebed nu vanavond te bespreken, maar ik denk dat we de hele lente er nog een keer bij stilstaan. Ik wil het eerste gedeelte uit het gebed vanavond overdenken. Dit gebed kunnen we in tweeën verdelen. Het begint met de woorden: O barmhartige God en Vader, wij danken u. En ongeveer halverwege, als we dan het Onze Vader niet meerekenen, dan staat er: wij bidden u. Ja, ik denk dat iedereen die tweedeling ziet. Wij danken u, wij bidden u. Er is een tweedeling in dit gebed. Eerst wordt er gedankt en dan wordt er gebeden. Is er de dankzegging voor wat er ontvangen is en dan is er de blik naar de toekomst om een voortdurende werking. Ik wil vanavond bij dat eerste gedeelte stilstaan, bij danken. Maar eerst even nog een paar opmerkingen over het feit dat dat een formulier eindigt met een gebed. Dat is mooi. Er is veel besproken in het formulier. In dit slotgebed vinden we niet echt nieuwe gedachten, nieuwe gezichtspunten, nieuwe benaderingen. Nee, wat hier staat is eigenlijk al eerder aan de orde gekomen en toch is het anders omdat het een gebed is. Dus niet zozeer onze eigen bezinning en het is niet zozeer onze eigen overdenking van wat het avondmaal inhoudt, maar het is een gesprek. Het is het gebed waarin wij tot God spreken. En het is mooi dat het avondmaalsformulier daarmee afsluit. Om God aan te spreken en dit gedeelte te eindigen in de persoonlijke dialoog, in het persoonlijk gesprek met onze Heere God. Het is een kort, krachtig gebed. Zeker als je ziet hoeveel erin staat. Je kunt daar, wat ik zei, ik hoef maar de helft te nemen en dan kan ik, denk ik, vanavond al dit bezinningsuur daarmee vullen. Dus er staat heel veel in dit gebed. En het is wel jammer dat het van die lange zinnen zijn. Hè? Het is een beetje het oude taalkleed van de 16e eeuw, waardoor het soms wat lastig te volgen is. Maar even afgezien daarvan, er staat veel in dit gebed en dat laat ons dus ook zien wat de Heer Jezus zelf ook zegt in Matthäus 6. Het gaat niet om de veelheid van onze woorden, het gaat om de inhoud van onze woorden. Dus we hoeven geen lange gebeden te hebben als we maar zuivere, krachtige gebeden mogen hebben. Nou, dit gebed begint met de woorden, met de aanspraak, o barmhartige God en Vader. En we hebben eerder al een keer nagedacht over een eerder gebed. Voordat de bediening van het avondmaal plaatsvindt, wordt er ook gebeden. En het gebed voor de bediening begint met dezelfde woorden, barmhartige God en Vader. Dezelfde aanspraak voor de bediening van het avondmaal, na de bediening van het avondmaal. En ik heb eens de andere formulieren die wij kennen nagezien en ik vond het volgende. In het doopformulier, zowel het formulier om de kinderen te dopen als het formulier om de volwassenen te dopen, daar staan de woorden almachtige, barmhartige God en Vader. In het formulier van de ban of de afsnijding, zoals dat dan heet, als iemand onder de tucht is gezet, ook daar staat een gebed in, daar staan de woorden o rechtvaardige God, barmhartige Vader. Dus ook die woorden, barmhartige Vader. In het formulier om de predikanten te bevestigen staan de woorden, de aanspraak, barmhartige Vader. Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen, Heere God, hemelse Vader. In het huwelijksformulier vinden de woorden, o Vader van alle barmhartigheid. Dus we zien dat al die gebeden in de formulieren dezelfde toonzetting hebben, dezelfde aanspraak, barmhartige Vader. Dat is blijkbaar zo belangrijk. Dat is wezenlijk voor het christelijke geloof. Dat is niet iets bijkomstig, dat hoort erbij. Dat wij in onze Heer Jezus Christus God onze Vader mogen noemen. Dit gebed spreekt dus ook niet de Heer Jezus aan om Jezus te danken voor zijn offer. Maar het spreekt God aan, barmhartige God en Vader. Dus we noemen dat wel, het is theologisch van aard, op God gericht. We danken God voor het offer van zijn Zoon. En dan sluit aan waar we afgelopen zondag naar hebben geluisterd, wat we ook hoorden. Als we Jezus Christus kennen, dan kennen wij God zelf. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er is achter de Heer Jezus niet een andere, een onbekende, een boze God waar we geen zicht op hebben, die grillig zou zijn, onvoorspelbaar zou zijn. Nee, in Jezus Christus zien wij God zelf. Maar als wij dan ook het offer van Christus in het avondmaal ontvangen, dan mogen wij daar God zelf, de barmhartige God, onze Vader, voor danken. Zo begint dus het gebed, het slotgebed. O barmhartige God en Vader. En ik zei het al, het gebed zelf kent dan twee gedeelten, een dankgebed en een gebed waar we dingen vragen. Wij danken u, wij bidden u. Het eerste is voor ontvangen genade en daarna bidden wij om voortgaande genade. En vanavond staan we dus stil bij dat eerste stukje. Nou, laten we lezen wat er staat. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot de middelaar en offer voor onze zonden geschonken hebt. Een middelaar en offer voor onze zonden. Dat ziet op de vergeving. Dat ziet op de rechtvaardigmaking. Dat ziet op het herstel tussen de relatie van God en ons. Wij hebben een middelaar nodig. We hebben iemand die de twee partijen weer met elkaar verzoent. We hebben iemand die de relatie herstelt. En dat is onze Heer Jezus Christus, dat heeft hij gedaan door zijn offer, door zijn dood. Dus wij danken God voor zijn rechtvaardiging. Maar dan gaat het daarna ook verder. En hem gegeven tot een spijze en drank van het eeuwige leven. Dus dat ziet niet op de rechtvaardigmaking, maar op de heiligmaking. Op de heerlijkmaking zelfs. Het begin van het eeuwige leven dat nu reeds gegeven wordt. Wij danken God dus voor de rechtvaardigmaking, voor de vergeving en we danken hem voor de vernieuwing in ons leven en de toekomstige heerlijkheid en spijs en drank van het eeuwige leven. Wij danken God dus voor de volkomen zaligheid, niet voor de helft, niet voor een stukje, maar voor alles. En dat sluit ook aan wat we de vorige keer hebben overdacht. Wellicht dat we dat nog weten uit Romeinen 5. Als God zijn Zoon gegeven heeft, die voor ons gestorven is, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven. We zien die tweeslag hier ook. Zijn dood, een offer voor de zonde, maar ook een spijs en drank voor het eeuwige leven. En daarna komt er een zin, en daar wil ik vanavond wat de ruimte voor nemen om daarover na te denken. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Wij danken u, ik vat het samen, wij danken u dat u ons het geloof geeft. Wij danken u dat u ons het geloof geeft. Dat is belangrijk, om te zien dat hier in dit gebed, en uiteindelijk zijn wij zelf dat, komende zondag ook, dat wij zelf God danken voor twee dingen. Wij danken hem voor zijn Zoon. Maar wij danken hem ook dat hij ons het geloof gegeven heeft. En die tweedeling, dat is niet zomaar. Dat is heel belangrijk. Om die twee dingen te zien. Want de Bijbel wijst erop dat, in de theologische taal noemen we dat verwerving en toepassing. De Heer Jezus heeft de zaligheid verworven, heeft de zaligheid verdiend, heeft de zaligheid teweeg gebracht. Maar er is ook iets als toepassing, toe-eigening. En dat gebeurt door het geloof. En precies op dit punt, die tweeslag, het offer van Christus, wat is volbracht, wat volkomen is, een historisch feit wat hij gedaan heeft, maar ook de noodzaak van het geloof. Die twee dingen, dat is de spanning van het christelijke geloof. De Bijbel heeft een blijde boodschap. Evangelie, goede boodschap. Een boodschap van vreugde. Maar de Bijbel zegt er altijd bij dat wij die vreugde kunnen mislopen. Dus de zaligheid is er, in Christus. Dat is niet voorwaardelijk, dat is gewoon zo. Het is volkomen en volmaakt teweeggebracht. En Paulus zegt daarvan in Romeinen 6, dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven. En dat het leeft, dat leeft hij voor God. Dus eenmaal, dat hoeft niet over, dat is volkomen geweest. Jezus heeft het zelf gezegd, het is volbracht. En toch leidt dat niet tot alverzoening. Het is niet waar, omdat Jezus zijn offer heeft gebracht, dat daarom alle mensen zalig worden, alverzoening. Nee, het is een blijde boodschap, maar toch zal er eenmaal wening en knes in de tanden zijn. Hoe kan dat? Wel, omdat er naast dat werk van Christus, de verwerving, ook de toepassing nodig is. De toe-eigening. En daarover spreekt dat tweede zinnetje. Veel oude schrijvers, Calvijn, Beza, en nog wel veel meer, die gebruiken het voorbeeld van een medicijn. Er is een medicijn beschikbaar, wat voor de zieke klaarstaat. Maar als de zieke dat weigert, als de zieke dat niet inneemt, als de zieke het laat staan, dan zal hij niet genezen. Dus het medicijn is goed, het medicijn is krachtig, maar de zieke moet dat toe-eigenen, moet dat op zichzelf toepassen, moet dat tot zich nemen. En zonder dat is er geen nut en geen zegen. En zo is het ook met het offer van Christus. Het medicijn is er, maar het vraagt ook om geloof. En daarom zegt het formulier hier ook, het geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Die weldaden, dat is wat we net zagen, rechtvaardigmaking en heiligmaking, de weldaden van Christus. Hoe krijgen wij daar deel aan? Door het geloof. Door het geloof. Dus het geloof is, bekende beeld, de hand die het medicijn tot zich neemt. Het is de hand van de bedelaar die de gave ontvangt. Het geloof is nodig. En dat betekent dus dat wij ook het geloof moeten hebben, persoonlijk. We kunnen niet volstaan met alleen maar tegen elkaar te zeggen, Jezus heeft het offer volbracht en dat is het evangelie. Dus altijd nog die tweede kant, er is het geloof nodig waardoor wij dat toe-eigenen. Nou, hoe komen wij aan dat geloof? Dat wordt een spannende vraag. Is er misschien in de mens nog iets overgebleven? Ja, we zijn door de zondeval bedorven, we zijn beschadigd. We kunnen de wet van God niet meer houden. Maar misschien kunnen we dan nog wel geloven. Dat is wat de Arminianen zeiden. Die zeiden, we slagen er niet in om de wet van God volkomen te houden, maar we kunnen er wel voor kiezen om in Jezus te geloven. Dus dan komt dat geloof uit onszelf. En daarvan heeft de Reformatie gezegd, nee, Efeze 2 vers 8, vandaar dat we dat gedeelte lazen, het geloof is een gave van God. God geeft niet alleen de middelaar, maar God geeft ook het geloof. God geeft niet alleen het medicijn, maar God geeft ook de hand die het medicijn toe-eigent. God geeft het allebei. En we danken God in dit formulier voor beide. Dus vandaar dat het formulier daarop wijst. Hè? En dan blijft het niet staan bij Christus alleen. We danken u dat u ons uw zoon gegeven hebt. Maar we danken u ook dat u ons een geloof gegeven heeft. Waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Nou, we kunnen daar 3 dingen uit leren. 3 dingen. Uit het feit dat deze zin hier in ons formulier. En dan in het bijzonder in het dankgebed staat. Allereerst zien wij dat de Bijbel het belangrijk vindt om te benadrukken dat het geloof een gave van God is. Dat is maar niet iets bijkomstigs. Dat is maar niet iets, nou ja, schiet me opeens te binnen dat mijn, notabene de professor dogmatiek die ik destijds had in Utrecht, kerkelijke opleiding, we hadden het een keer over de Dordtse synode en de strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten. En hij zei, afschuwelijke discussie, nergens voor nodig geweest. Dat is een dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse kerk. Nou, ik denk zelf dat en de Arminianen en hun tegenstanders daar in die tijd anders over dachten. En een van de belangrijkste punten was dit. Is dat geloof iets wat uiteindelijk uit onszelf voortkomt of is dat een gave van God? En wij geloven vanuit de schrift. Efeze 2 vers 8. Het geloof is niet uit ons, maar is een gave van God. Nou, hoe functioneert dat hier in dit gebed? We zouden de vraag kunnen stellen, hoe leeft een christen? Kan ik zeggen, Heere God, ik dank u voor uw zoon, die u aan mij gegeven hebt. En ik dank mezelf dat ik dat geloof heb. Is dat het christelijke geloof? Dat we God bedanken voor zijn gave en dat ik mezelf bedank. Want ik heb dat geloof voortgebracht. Is het een verdeling, God iets en wij zelf iets? Moeten we het offer van Christus aan God toeschrijven en moeten we mijn geloof aan mijn eigen vrije wil toeschrijven? Nee, zegt het dankgebed. Wij danken God voor alles, niet alleen voor zijn zoon, we danken hem ook voor het geloof. We bedanken niet onszelf, we bedanken hem. En dan is het zo mooi en zo belangrijk dat dit dus in het gebed staat. Dit is geen dogmatiek, dit is geen leerstuk, dit is dankbaarheid, dit is lofprijzing, dit is vreugde voor wat God ons gegeven heeft, dit is aanbidding. God gaf mij dat geloof, ik dank hem daarvoor. Dus dat is het eerste wat wij leren uit dat zinnetje, het danken hem daarvoor. Nou, dat laat het tweede punt zien wat ik wil benadrukken. Dat dit dus niet een belemmering is voor de ruimte van het evangelie. Dat dit dus niet bedoeld is om een jammer toe te passen op wat de boodschap van de Bijbel is. Helaas gebeurt dat wel vaak zo. Hoe vaak ik dat al niet heb meegemaakt in persoonlijke gesprekken of reacties die ik krijg. Dan kun je als predikant misschien herkennen we het allemaal wel op onze eigen manier. We kunnen de woorden uit de Bijbel aanhalen. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Ja, maar het geloof is een gave van God. Zegt dan die andere of zegt mijn eigen hart. En dit is zijn gebod in Johannes 3. Dat gij gelooft in de Zoon van God. Ja, maar het geloof is een gave van God. Wie niet gelooft is al reeds veroordeeld. Wie niet gelooft maakt God tot een leugenaar. Ja, maar het geloof is een gave van God. Heel vaak functioneert dat op deze manier. Geloof is een gave van God. Kan er niks aan doen. Het evangelie is ruim, het is mooi, maar het moet door die bottleneck van het geloof. Ja, en als God dat niet geeft. Nou, zo kan het niet bedoeld zijn. Zo functioneert het ook niet in het formulier. Ik moest denken in de voorbereiding hiervan aan die vergelijking. Hè. Ik heb dat vaker gezegd. Hè, we hebben genademiddelen, we hebben ook levensmiddelen. En we gebruiken de middelen en God zegent dat. En dan moest ik denken aan mijn eigen moeder, die vaak als zij aan het bidden is, voor of na de maaltijd, dat dankt ze de Heere voor het voedsel dat wij hebben. Er zijn zoveel mensen in de wereld die geen eten hebben, die honger lijden, die gebrek hebben, die niets op tafel hebben staan. Maar, en daarom noem ik dat, zij dankt de Heere ook vaak voor de eetlust die wij mogen ervaren. Want er zijn ook mensen die wel het eten hebben, maar die een weerzin hebben, die moeite hebben, waar de eetlust weg is. Dat kan zijn bij sommige mensen die oud geworden zijn, of het kan voorkomen als mensen een chemokuur of zo moeten ondergaan, of medicijnen gebruiken, of mensen voelen zich misselijk daardoor. En de eetlust is verdwenen en je kunt een gedekte tafel hebben, maar je hebt de eetlust niet. En dan is het ook goed om daarvoor te danken dat wanneer wij gezond mogen zijn, dat wij een gezonde eetlust hebben en erna verlangen om te eten en ervan genieten. Als je smaak weg is, hè. Soms worden mensen, nou ja, bijvoorbeeld als mensen wat hebben in de keelstreken, ze moeten bestraald worden en de speekselklieren zijn aangetast of smaakpapillen, dan hebben ze geen eetlust meer. En dan moet je jezelf ertoe zetten om te eten. Terwijl als je een gezonde honger hebt, dan is eten niet alleen iets wat moet, maar ook iets waar je van geniet. Dus heerlijk om het brood te proeven. En daar mogen we God voor danken. Nou, laten we dat beeld nu eens toepassen hierop. En dan zien wij hoe wij God niet alleen danken voor het brood des levens, onze Heer Jezus Christus, maar dat wij hem ook danken voor de eetlust. Dat wij het verlangen hebben dat God in ons hart de honger naar het brood des levens gelegd heeft. Dat wij ervan mogen genieten, smaken en zien dat de Heer goed is. Dat wij dat mogen proeven. Onze catechismus gebruikt dan de woorden, het is tot ons nut en we mogen het nuttigen en we genieten het. Mooi is dat, die drie woorden. Het is tot ons nut, we nuttigen het brood en we genieten ervan. Eetlust. Nou, dat is wat de catechisme, of wat het formulier hier doet. Wij danken God niet alleen voor het brood des levens, maar we danken hem ook voor de eetlust, waardoor wij het mogen genieten. En die gaan dus allebei samen. Dus wat nu als mensen zeggen, ja maar geloven ze gaven van God? Geloven ze gaven van God? Dan lijkt het alsof God zegt, ik heb de tafel vol staan met heerlijk voedsel, er is een overvloed en je hebt misschien een verlangen ernaar. Maar ja, hè, als je geen eetlust hebt, dan mag je er niet van eten. Nou, dat zou een rare oproep zijn. Mensen die geen eetlust hebben, die eten niet, die zullen er niet van eten, maar ze mogen er wel van eten. We hebben die eetlust, die gezonde honger nodig, zodat wij zullen gaan eten. Maar iedereen mag eten, want er is genoeg. Dus God geeft die eetlust, zodat wij ook zullen eten. En heel vaak ervaren wij het, ja, maar ik mag niet eten. Ja, iedereen mag eten. Dat is in het aanbod van genade gegarandeerd. Wat doet het evangelie? Evangelie vertelt ons dat er hemels brood is. En het evangelie vertelt ons en roept ons op om daarvan te eten. Neemt, eet. Maar wie eet ervan? Alleen de mensen met eetlust. Wie eet er niet van? Mensen die geen eetlust hebben. Dat ligt niet aan het eten, dat is goed, dat is overvloed, dat is gezond. Maar ze hebben er geen zin in. Nou, dat is eigenlijk het geloof. Het geloof is, ja, ik zou bijna zeggen, het geloof is een hongergevoel. Een hongergevoel, een verlangen naar voedsel. Een verlangen om te eten van het brood des levens. Dus als wij in de prediking het evangelie horen en als wij in het avondmaal het brood des levens zien, kunnen er dan mensen zijn die toch verloren gaan? Ja. Hoe kan dat? Omdat ze geen geestelijke honger hebben. Omdat ze geen behoefte hebben aan eten en drinken. Mensen kunnen als het ware geestelijk verhongeren en geestelijk uitdrogen en verloren gaan. Omdat ze er gewoon geen zin in hebben. Nou, dat geeft God ons. Hij legt die geestelijke honger, die geestelijke eetlust in ons hart. En dat noemt de Bijbel de gave van het geloof. De gave van het geloof. Dus dat is geloof, een geestelijke eetlust. Verlangen naar het brood. Dus laten wij nooit zeggen, ja, maar het geloof is een gave van God. Ik mag niet komen, ik moet eerst weten of ik dat gekregen heb enzovoort. Nee, de nodiging om te komen tot het brood is er. En als wij weten dat wij geestelijk honger hebben en wij verlangen daarnaar, dan mogen wij dat nemen. En dan danken wij God voor allebei. En voor het brood en voor het genieten. En de vreugde om verzadigd te worden met de Heer Jezus Christus. Nog een punt. Wat ik lees in die paar woorden. Wij danken u dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. We hebben soms de neiging om te zeggen, ja, we moeten daar dat zinnetje uit Efeze 2 verzachten. Geloof is de gave van God. Ja, het staat in de Bijbel maar. Hè, maar niet te veel aandacht aan besteden, want ja, het is een beetje een lastig zinnetje en zo. En, nee, zegt ons formulier, wij danken God daarvoor. Of wij kunnen de neiging hebben om te zeggen, ja, ik weet wel dat Jezus het brood des levens is. En of ik geloof heb, dat weet ik niet. Ik ben al dankbaar dat het brood is. Nee, zegt het formulier, wij danken God voor allebei. Dus dat spoort ons ook aan om mee te bidden, om dankbaar te zijn, om het uit te spreken. Heere God, ik dank u dat u mij het geloof gegeven hebt. Heb jij dat ooit wel eens gezegd? Heb je God ooit je dankbaarheid uitgesproken? Dat hij jouw geloof gegeven heeft. Wij vinden dat vaak misschien spannend. Maar de Heer heeft er recht op. Onze Duitse leerregels zeggen ergens over de wedergeboorte en dat geldt ook voor het geloof. Als God ons dat geeft, zijn wij God eeuwige dankbaarheid verschuldigd. Ja, dat zijn wij ook. En de gelovige dankt hem ook daarvoor. Als God recht heeft op onze dankbaarheid, waarom zouden we hem dat niet danken? Laten we hem danken, laten we die woorden naspreken. Heere God, ik dank u dat u mij een waarachtig geloof gegeven hebt, waardoor ik al die weldaden van Christus deelachtig word. Zou die blindgeborene in Johannes 9, die het vermogen kreeg om weer te zien, ondankbaar zijn geweest, geen dankbaarheid hebben gehad? Hij was dankbaar toen hij rondkeek en de kleuren zag en de vlinders en de blauwe lucht en de mensen om hem heen. Hij was dankbaar voor wat hij zag, maar hij was ook dankbaar voor het simpele feit dat hij kon zien. Of neem die man in Marcus 3 met zijn verschrompelde hand. Toen de Heer Jezus zei, strek uw hand uit, en hij strekte zijn hand uit en ik kon hem weer bewegen. Hij was dankbaar dat hij hem weer kon gebruiken en zijn werk misschien weer kon doen dat hij al jaren niet had gedaan, dat hij, noem maar op. Maar hij was ook dankbaar voor het simpele feit dat zijn hand weer gezond was. Zouden wij dan niet dankbaar zijn? Of denk eens aan Handelingen 3. Die man die daar zijn leven lang bij de schone poort gezeten had. Kreupel, verlamd. Nooit kunnen lopen. Hij was dankbaar dat hij kon springen. En hij deed het ook. Maar hij was ook dankbaar voor dat feit op zich. Dat hij dat vermogen weer gekregen had. Nou, zo zegt ons formulier het ook. Wij danken God dat hij ons het vermogen gaf om te geloven. We moeten dat niet nalaten. We moeten dat niet in twijfel trekken. We moeten dat niet verdoezelen. We moeten dat niet vergeten. Maar we moeten God ervoor danken. Danken dat hij het geloof gegeven heeft. En dat is niet iets voor vergevorderde christenen die zekerheid bereikt hebben en die dat durven zeggen. Maar dit is het formulier wat in principe elke avondmaalgangen mee bidt. Het is voor iedere gelovige die aan mag gaan aan de tafel. Dat is voor iedereen die het evangelie gehoord heeft. Dat is voor iedereen die brood des levens gezien heeft, de Heer Jezus Christus. En die honger gekregen heeft. En die verlangen heeft gekregen om verzadigd te worden. En u toegegaan is. En verzadigd is met het hemelse brood. En de spijs en drank tot het eeuwige leven gekregen heeft. En ervan mag genieten en de vreugde ervaart. Dat is ieder gelovige toch. Als wij komende zondag na de bediening dit gebed mogen bidden. Komende zondag is het avondmaal. En God geeft ons het brood des levens. En de Heer Jezus zegt, tenzij iemand eet het vlees van de Zoon des mensen, hij heeft geen leven in zichzelf. Maar dat is dus ook nodig, dat wij dat vlees van de Zoon des mensen tot ons nemen. En we mogen dat in letterlijke zin doen als we aangaan aan de tafel. We mogen het ontvangen met onze letterlijke hand. We mogen het ook ontvangen met onze geestelijke hand, met het geloof. En we mogen het tot ons nemen. We worden lichamelijk gevoed. We worden geestelijk gevoed. Wij danken God dat Hij ons het avondmaal geeft. Dat Hij ons de Heer Jezus Christus geeft. Maar we danken Hem ook dat Hij ons het verlangen naar Hem geeft. Om het brood des levens en de wijn van Christus bloed te ontvangen. Er is een overvloed, er is genoeg. En de Bijbel zegt, wie dorst heeft, laat die komen. Wie dat in zijn hart gevoelt, dat verlangen om verzadigd te worden. Wie de eigen leegheid kent. Wie weet wat het is om honger te hebben, het hemelse brood. Wie weet wat het is om dorst te hebben. Wie dorst heeft, komen. En Jesaja 55 zegt het. Waarom weeg je gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is en voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. Laten wij komen en nemen van het brood des levens en van het water des levens om niet. Ik stel voor dat wij zingen aansluitend uit Psalm 105. ...22 en 24... ze werden dagelijks begenadigd, het manna hemels brood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. En ook vers 24... die gunst heeft God zijn volk bewezen. Vers 22 en 24 uit Psalm 105. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Niemand, zullen we samen met dankgebed eindigen. Barmhartige God en Vader, we danken u dat u ons uw enige zoon gegeven hebt als een middelaar en offer voor onze zonde en als een spijs en drank tot het eeuwige leven. We danken u dat zijn offer volmaakt is en dat ieder die daarvan eet leven zal en ieder die drinkt zal niet meer dorsten. We danken u, Heere, voor de volheid en de volmaaktheid van het offer van Jezus Christus. Heere, we danken u ook dat u ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij al deze weldaden deelachtig worden. Heere, we danken niet onszelf. We danken u dat u in ons leven gewerkt hebt en de geestelijke honger gewekt hebt, het verlangen naar verzadiging, het verlangen naar het brood, het verlangen naar de Heere Jezus Christus. Heer, als we terugzien op ons leven, de een kan het misschien nadrukkelijker zich herinneren of aanwijzen dan de ander. Maar laat niemand van ons vanavond zichzelf bedanken en het aan zijn eigen vrije wil en zijn eigen goede keuze toeschrijven. Nee, Heer, we danken u dat u ons dat gegeven hebt. En dat wij daardoor mogen weten dat wij ook die weldaden in Christus deelachtig zijn. Geef dat we zo naar het avondmaal mogen gaan, Heere. Om daar met de hand van het geloof die weldaden te ontvangen. En met de hand van het lichaam brood en wijn tot ons te nemen. Dat we daardoor verzekerd en bevestigd mogen worden. Dat we het mogen nuttigen en mogen genieten. Dat het ons tot nut zal zijn. Heer, we bidden dat velen mogen komen in geloof en dat we de eenheid en verbondenheid in de Heer Jezus Christus met elkaar mogen ervaren. Wees bij ons ook als we weer van hier gaan en breng ons veilig weer thuis. En we bidden, Heer, dat we ook de komende dagen ons verder voorbereiden en zondag bij elkaar mogen zijn, elkaar ontmoeten mogen aan uw tafel en ons mogen verheugen in uw genade en barmhartigheid. Heer, wees met ieder van de gemeente, ook diegenen die niet aangaan, nog nooit aangeweest zijn. U kent de harten, Heere. Soms weten we er iets van, soms is het ons verborgen waarom mensen afblijven. Heere, we bidden dat als er geen geestelijke honger is, dat u dat wekt. Als er geen besef is van het water des levens, Heere, geeft u dorst ernaar. Zodat ieder die wil mag komen en zal komen en nemen van dat water om niet. En wij bidden en danken u dit alles zo. In de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Is er nog iemand die een slotpsalm wil opgeven? Psalm 85, vers 4. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Goede dagen toegewenst en we hopen tot zondag.